Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken of rijk vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaan we zingen op Psalm 49, vers 1. Gij volken hoort waarin de wereld woont. 49, vers 1. Wij gaan luisteren, gemeente, naar de lezing van Gods heilig woord. U vindt dat in het boek De Prediker, Prediker het 12e hoofdstuk, Prediker 12. En daarna doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. We zingen daarna Psalm 19, vers 4. Prediker 12, en gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen na de regen. In de dag wanneer de wachters van het huis zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen en de maalsters zullen stilstaan omdat ze minder geworden zijn en die door de vensters zien, verduisterd zullen worden. En de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, als er is een nederig geluid der maling en hij opstaat op de stem van het vogeltje en al de zangeressen neergebogen zullen worden, ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg en de amandelboom zal bloeien en dat de sprinkhaan zichzelf een last zal wezen en dat de lust zal vergaan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt en de kruik aan de springader gebroken wordt en het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt en dat het stof wederom tot aarde keert als het geweest is en de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. En voorts, dewijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht. Hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden en het geschrevene is recht, woorden der waarheid. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen die gegeven zijn van de enige herder. En wat boven dezelfde is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Van veel boeken te maken is geen einde. En veel lezens is vermoeiing des vleeses. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Hier eindigt de schriftlezing. En ieder zegt nu met mij in zijn hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Het woord van God, gemeente, dat wij u mogen bedienen deze dienst, vindt u in de versen 10 en 11 van Prediker 12. Deze woorden: de prediker zocht aangename woorden uit te vinden en het geschrevene is recht, woorden der waarheid. De woorden der wijze zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen die gegeven zijn van de enige herder. Tot zover de tekst. Bidden we de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, wij mogen op deze zondag voor de tweede maal in uw huis zijn. Wij mogen toch ook weer zien dat u ons gelegenheid en genegenheid geeft. Wij mogen er nog zijn, we mogen hier zijn. Dat zijn twee geweldige feiten. U spaart en draagt ons, u verdraagt ons in uw langmoedig bestel. Geef, Heere, dat we dat mogen zien en dat wij daar ook persoonlijk van onder de indruk mogen zijn. Help ons dan ook nu wij gereed staan om uw woord te bedienen en te ontvangen. U zegt zelf: ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Dus wij zijn ook nu vanavond weer doende met het planten van uw woord. Het woord dat geplant wordt. Gedenk ons dan, Heere, en geef ons dat wij dat kruid van uw genade op hoge prijs mogen stellen, dat het geplant mag worden in de harten van ouderen en jongeren. We zijn hier met elkaar samen als één gemeente en dat houdt heel wat in. Dat betekent dat wij in een zeker opzicht bij elkaar behoren. We zijn een eenheid met natuurlijk wel onderscheidingen en allerlei lagen in de gemeente, maar toch, daar is nog een besef van saamhorigheid, ook in deze gemeente. En heren, wij hebben dat ook, want uw woord zegt het ons ook. Het gaat om één geloof en het gaat om één Heere en het gaat om één doop en het gaat om één waarheid. De eenheid, wat is dat geweldig dat we dat in deze tijd hebben. Wat is het voor jongens en meisjes toch bijzonder dat ze in een gemeenschap groot worden. In een kerkelijke gemeenschap die voor hen bidt als het nodig is, als ze in omstandigheden komen, als zij een weg van beproeving moeten gaan. En dat is voor ouderen zo, als wij soms onszelf niet meer tot een hulp kunnen zijn, dat er dan een gemeente om ons heen staat. Laat dat zo gevoeld mogen worden. De gemeenschap der heiligen die voortvloeit vanuit de gemeenschap met ons hoofd Jezus Christus. Dat bindt samen, Heren. Ook al moeten wij met schaamte beleiden dat de kerk vaak zo verscheurd is. Dat de kerk verdeeld is. En dat allerlei splijtswammen zichtbaar worden. Allerlei splinterkwesties. Och, wilt u geven, Heren, dat wij naar het apostolisch bevel hetzelfde mogen bedenken. Dat heeft de apostel gezegd, bedenk hetzelfde, wees eensgezind. Er zijn zoveel dingen die wij gemeenschappelijk hebben, o, geef ons verbondenheid. Maar bij die eenheid zijn wij ook heel verschillend. Ieder mens is verschillend. Wij zijn allemaal, Heren, onderscheiden van elkaar. En wat een verschil kan er zijn in leeftijd. Er zijn kinderen, er zijn ouderen, er zijn er die misschien hoogbejaard zijn. En wat is dat mooi dat dat samen kan, dat de generaties elkaar ontmoeten. Er zijn mensen, Heren, die gelukkig zijn. Althans, zo beleven zij dat ongetwijfeld. Ze zijn gelukkig met de zon en met de wereld, met de natuur, met het leven. En dat is goed. Er zullen ook mensen zijn die heel ongelukkig zijn. Althans, ze zijn het misschien niet, maar zij gevoelen zich zo. Zij zeggen misschien, zij denken misschien wel met Jacob: al deze dingen zijn tegen mij. Alles zit mij tegen. En dat is een moeilijke weg. Als we lichamelijk of geestelijk, hoe dan ook, in allerlei tegenwind verkeren. Heren, gelukkig en ongelukkig in één en dezelfde kerk. En toch datzelfde woord, dat ene woord, diezelfde prediking van het evangelie, want u hebt voor ieder mens een woord. Gelukkig, ongelukkig, er zijn En dat is nog veel ernstiger. Er zijn ook in de gemeente levenden en er zijn doden. De kansel staat, net als Aaron, met dat vuurwerk, met wierook. Hij stond tussen de levenden en de doden. En dat is eigenlijk ook de kansel. Deze staat, ja, tussen de levenden die de Heere kennen en vrezen, en de doden die ter neer liggen als de dorre doodsbeenderen van Ezechiël. Maar Heere, daar is toch hoop, ook als wij zo nog leven, als wij dood zijn in zonden en misdaden. Dan klinkt het evangelie, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. O, geef dat dan ook het leven in de dood mag worden geopenbaard en dat we daar de kracht van mogen ondervinden. Gedenk de gemeente, wilt u zijn met allen die tot de gemeente behoren. Zegen ook hen die meeluisteren of die later deze dienst nog zullen horen. Wilt u hen verbondenheid geven met de gemeente en met het woord, met uw kerk. Wij bidden, Heere, voor hen die midden in de maatschappijen misschien wel een zware taak hebben in het onderwijs. Wilt u ze helpen bij al die zorgen die ook daar aanwezig zijn, bij de verantwoordelijkheden. Wilt u zijn met hen die in de zorg werkzaam zijn, die willen zorgen voor andere mensen, maar die zelf ook zorg nodig hebben. Geef dat wij uw zorg mogen zien. Wij bidden voor mensen in het zakenleven, ook hier in de gemeente, ze zullen er zijn. En dan is er veel dat op ons aankomt. Gladde plaatsen, daar zijn zij gesteld. Geef hen daartoe kracht en ondersteuning. Wees met de moeders van de gezinnen, geef dat zij ook in hun leven, in hun gezin, toch een roeping en een taak mogen zien en dat ze die met blijdschap mogen vervullen met hun echtgenoten. Zo bidden wij, Heere, voor hen die misschien in het huwelijk worstelen met de kinderloosheid. Gedenk hen, o God, en wilt u geven dat zij geloven mogen, dat u hen verstaat, dat u van hen afweet. Gedenk hen uit genade. Wij bidden voor ouders die misschien hun kinderen lieten dopen ooit en die getuigen moeten zijn van afdwalingen bij hun kinderen. Zegen hen en geef dat zij de weg van het gebed mogen gaan en mogen vinden. Zo bidden wij voor uw kerk in het algemeen. De kerk in de verdrukking, benauwdheid en moeite, waar zoveel zorgen zijn, Heere. Wilt u de gevangenen nabij zijn, geef dat zij tot u de Heere mogen komen. Zo bidden wij, o God, voor zending en evangelisatie, voor alle arbeid die ver weg en dichtbij plaatsvindt. Wilt u dat nog doen in uw gunst en in uw genade? Wij denken, Heere, aan de opleiding. Zegen ook de opleiding, de opleiding in Apeldoorn, de TUA. Wilt u geven dat daar toch ook uw gunst mag worden ondervonden bij docenten en studenten? En geef dat de kerken daardoor ook nog weer gebouwd mogen worden. Denk, Heere, aan ons land en volk in deze dagen van formatie. Het is beschamend dat wij zo uiteengedreven zijn. En dat ook uw woord zelfs een splijtswam is voor velen, voor de massa. Gedenk ons toch, o God, geef dat wij dit verstaan. Dat we als volk ook mogen zien dat we u nodig hebben. Tot de wet en tot de getuigenis, het zal zijn als ze niet spreken naar dit woord, dat zij geen dagenraad zullen hebben. Dat zal toch zijn, Heere. Gedenk dan ook aan onze overheden, aan ons vorstenhuis. Maak het goed met hen allen tezamen. Wij bidden voor de wereld, wat een rampspoed, branden, natuurbranden, maar ook wat in Londen plaatsvond. En zoveel slachtoffers bij aanslagen. Heere, ach, wat drift beheerst het woedend mensdom. O, geef ons toch, Heere, dat wij gaan ontdekken dat uw woord toch genezend is. Dat het heeft doen zingen vrede op aarde. Dat geldt toch, Heere, dat is toch uw evangelie in Jezus Christus. Gedenk ons dan tezamen met elkander Hoor ons gebed ook voor uw bondsvolk Israël. Laat dat volk u mogen toebehoren. Dat ze buigen mogen voor uw koninklijke heerschappij, Heere Jezus. En help ons met elkander alle tezamen om Jezus wil. Amen. Wij gaan met elkaar zingen Psalm 25 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Heren, goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Psalm 25, het vierde en het vijfde vers. Wij willen zingen, gemeente, na de preek, Psalm 119, vers 24 en 53. En de collecten zijn tijdens het naspel voor de kerk, de emeriticas, rente en aflossing. En de busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. Dus dan zingen wij Psalm 119, vers 24 en 53. De prediker, dat is het onderwerp voor deze avond. De tekst komt uit het boek De Prediker. U hebt allemaal een mening, gemeente, over een preek. Onze kinderen, onze jonge mensen, hoe moet dat? Je hebt een zeker eisenprogramma. Dat zullen we zo niet gemakkelijk zeggen, dat wij onze claims hebben op de voorgangers. Maar toch, wij voelen dat wel diep in ons hart. Wij willen graag een prediking horen die voorziet in onze nood, en dat is heel goed, en die ons de weg wijst, althans een boodschap die voor ons hoe dan ook wat aanvaardbaar is. U kunt zich voorstellen dat er twee lijnen lopen rond een preek. Het ambt op de kansel, waar komt dat vandaan? Is dat een soort verlengstuk van de gemeente, zodat dus een dominee moet vertolken wat er leeft bij de mensen en hoe het leeft bij de mensen? Of is het van bovenuit, van God uit, is het ambt een verlengstuk van God en van zijn woord? U voelt wel, dat is heel verschillend. En u begrijpt ook wel dat elke dominee, als hij de kansel opgaat, door die twee dingen wordt beziggehouden. Wat is de wens van de hoorders? Niet om daar nu uiteindelijk naar te spreken, naar de mond van Jeruzalem. Wij moeten spreken naar het hart van Jeruzalem, maar het is toch wel zo, wij willen allemaal graag, dat moet toch de begeerte van Gods knechten zijn, wij willen allemaal graag een woord spreken, ook tot uw hart, en om het woord dicht bij u te brengen. Dat moet onze wens zijn. Maar wij zijn gebonden met elkaar, niet alleen de predikers, maar ook de gemeente, wij zijn gebonden aan wat God in zijn woord ons daarvan zegt. Kijk, dat staat ongeveer, kort gezegd, in onze tekst. Aangename woorden. Dat is geweldig. Aangename woorden. Als je zo de kerk uit mag gaan, je zegt, nou, dat waren woorden naar mijn hart. Dat was hartverwarmend. Dat zou geweldig mooi zijn als dat is. Maar, zegt de prediker, het moet ook waar zijn. Het moeten ook woorden van waarheid zijn. Wij mogen niet ten koste van de eer van God en van de wil van God, wij mogen niet spreken naar de wensen van mensen. En dat is de spanning. Zo zeggen we dat dan, dat is de spanning, maar dat is ook een spanning. En het is goed dat wij onze aandacht daar vanavond bij bepalen. En dan willen wij tot u spreken, gemeente, over de prediker en zijn boodschap. En dan gaat het ten eerste om aangename woorden, om rechte woorden en ten derde om prikkelende woorden. Dus de prediker en zijn boodschap, het gaat om aangename woorden. Ik hoop dat je dat allemaal mag ondervinden, ook vanavond. Het gaat om rechte woorden. Ja, dat hoort er ook zeker bij. En zelfs ook prikkelende woorden. Dat wil zeggen dus, ze moeten diep ingeslagen worden, staat er. Diep ingeslagen. Dus dat moet ook in de prediking zijn, dat moet niet een oppervlakkige beroering zijn, maar dat moet diep ingaan in het hart. Wij moeten daar onze best voor doen, onze uiterste best voor doen, onze inspanning geven om het woord echt in het hart te brengen. Diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen. Allereerst dus aangename woorden. Die prediker heeft dat geprobeerd. Wel, de prediker was een heel aparte dominee. Een man die soms heel verschillend kon preken. Dat kan. Dat is ook niet verkeerd. Dat zien we ook trouwens in dit Bijbelboek heel duidelijk. En dat kan ook nu nog wel zijn dat de ene preek de andere niet is. En dat we misschien wel zeggen, ja, och, die van noem maar op, dat begreep ik niet zo, dat was niet zo helder. Maar kan weer ineens heel anders zijn. De prediker hield bijvoorbeeld, jongens en meisjes, een preek over de tekst, ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. Als je daar nou op doorgaat, als dat nou je boodschap is, Als dat nou je tekst is, wat kun je daar nou van maken? Wat zou ik daar nu aan aangename woorden aan kunnen toevoegen? Ijdelheid der alles is ijdelheid. Dat is toch wat? Wat een sombere man. Wat is die zwartgallig? En wat hamert hij op allerlei thema's die ons toch eigenlijk niet smaken? Anderzijds, hij hield ook bijvoorbeeld een preek. Laat uw klederen wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Verblijd u! En toen was hij ineens weer heel anders. Toen kon hij spreken van de liefde Gods en van allerlei mooie dingen die de mensen aanspreken. Dat was dan echt een preek naar het hart. Wel, ik begin dus met die aangename woorden. Hij zocht, hij deed daar zijn best voor. Hij ging daarvoor, en dat moet u van elke dienaar van het woord aannemen. Hij moet ervoor gaan om aangename woorden te spreken. En die aangename woorden heeft hij ook gesproken. Ik heb het zo even al genoemd, die klederen die wit zijn, wel, dat moet dan toch wel een heel bijzondere preek geweest zijn. Als je zo'n tekst hebt, laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Of een tekst, geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt. In hoofdstuk 9, het 9e vers. Je zou bijna denken, staat dat in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel, staat in een Bijbelboek, de Prediker, waarvan je moet zeggen, nou, dat was echt niet een man die zomaar makkelijk over de dingen heen ging. Geniet met je vrouw. Geniet met je man. Geniet met je kinderen. Echt, dat staat in de Bijbel. En dat wil de Heere ook. Zijn dat geen aangename woorden? Hij zocht aangename woorden te brengen. Hij zocht te spreken naar het hart van Jeruzalem. Ik denk aan 11 vers 9. Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd. En laat uw hart zich vermaken in de dagen uw jongelingschap. Nou, ik denk dat u dat ook wel tegen uw kinderen zult zeggen bij tijden. Dat u zegt, ja, jullie mogen genieten, jullie mogen leven. Het leven is mooi, het leven biedt ontzaggelijk veel. En geniet daar maar van. Het staat allemaal in de Bijbel. En wij denken soms, misschien denken jullie dat wel, jongens en meisjes, hè, dat de Bijbel een boek is dat een hoop verbiedt. Ik hoor wel eens zeggen, in de kerk zeggen de mensen, daar moet zoveel. Je moet dit en je moet dat, hè. En u weet dat misschien wel, allerlei regeltjes die wij dan zouden kunnen stellen. Maar daar staat ook in de Bijbel, u moet, ja, u mag genieten van de gewone dingen van het leven. Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd en laat uw hart zich vermaken in de dagen uw jongenschap. En wandel in de wegen uw harten en in de aanschouwing uw ogen. Dus dat is het. Ik zou denken, dat is echt iets voor jonge mensen, dat is iets voor ouderen, dat wij dat toch niet vergeten. Dat wil de Heere. De Heere wil dat wij met genot in dit leven staan. Dat wij het goed mogen hebben, dat wij blij zijn. Zo mogen wij leven. En zo zou ik door kunnen gaan met allerlei dingen die hij heeft uitgesproken. Ook in ons hoofdstuk heeft hij allerlei dingen ook nog wel gezegd die heel mooi zijn. En dan zien wij dus, en daar wil ik bij aansluiten, dat ook de algemene boodschap, de algemene tendens van de prediking is, dat wij tot het hoogste van onze blijdschap zullen komen. En dan heb ik ook vanavond, anders dan de prediker natuurlijk, maar dan is het ook vanavond zo, gemeente, dat er zijn wat, ik hoop dat je dat ook vindt, er zijn wat aangename woorden. Nou ja, dat is misschien een beetje een gezalfd woord, aangenaam. Maar er zijn toch geweldige dingen in een preek te noemen waarvan je kunt zeggen, ja, dat is toch geweldig mooi. Die koningin van Scheba, die zag Salomo. En Salomo had een geweldige hofhouding. En Salomo is daar in beeld van het koninkrijk Gods. En de koningin zei, de helft is mij niet aangezegd. Ach, soms zie je er helemaal niets in. Soms is het misschien zonder kracht en zonder leven. En soms Vraag je af wat voordeel heeft hij die God dient nu van zijn godsdienst en van zijn vroomheid. Waarom ga ik naar de kerk en waarom lees ik de Bijbel? Maar als je werkelijk nadenkt over de diepste dingen van het woord, ja, dan moeten wij toch wel zeggen, wat heeft de Heer ontzaglijk veel te bieden. Dan sta ik hier voor de etalage van het evangelie. En dan zeg ik, dat is toch iets zeldzaams. Dat de Heer Jezus Christus, dan kom ik op die bladzijde van het kruis, de meest lichtende bladzijde uit het woord, dat Jezus Christus, dat hij een vriend is van tollenaren en zondaren, dat hij zijn leven gaf en dat hij zich liefde, doodliefde aan het kruis voor goddeloze verloren mensen. Als u nagaat wat er leeft aan politieke bewegingen, aan wat er leeft in allerlei therapieën die er zijn, dan moet je toch zeggen, dan is toch dat kruisevangelie van Jezus Christus, dat biedt toch feitelijk alles wat u nodig hebt. Dan mogen wij toch zeggen, gemeente, dat die koningin van Scheba het wel heel goed zei, de helft is mij niet aangezegd. Schoon ik de reeks dier schatten kan tellen nog bevatten. Zo is het toch. En ik hoop dat je dat ook zo mag beleven. Ik weet het wel dat het kruis van Christus ook een smaadheid is. Maar waar zouden wij dat kunnen aantreffen? Waar kunnen wij nu aantreffen die offerende liefde van de Zoon van God die uit de hemel neerdaalde naar deze wereld? En dat zien op hem die verhoogd is als de koperen slang, dat geeft uitzicht in je noden. Dat is waar. Dat geeft uitzicht in je eenzaamheid. Dat geeft uitzicht in je angsten, in je vragen, in je moeilijkheden. Aangename woorden. En wat ben ik blij, wat mogen wij dan dankbaar zijn, dat wij met aangename, met rijke woorden de kansel opgaan. Dat we niet de kansel opgaan zoals Rehabiam zijn koninkrijk begon, met bijvoorbeeld een geesel om de mensen pijn te doen, maar dat wij toch ook weer steeds zelf ook die diepe vreugde mogen gevoelen die er ligt in het koninkrijk Gods. Met alle kwalen die er zijn en met alle gebrek en met alle gemis dat we allemaal ondervinden. Maar ik hoop van harte dat dit mag leven in uw hart. Hij zocht aangename woorden. Vinden wij dat ook? Is het ook zo dat u zegt, ja, wat is de dienst van God rijk en heerlijk? Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. De rijkdom van zijn dienst. In de tempel van Jeruzalem was alles even rijk, even mooi. Goud en zilver en de meest dure edelstenen. Het blonk allemaal van oogstrelende zaken. En nu zitten wij in een eenvoudige kerk en we zien daar helemaal niks van, maar dat evangelie heeft het. Dat heeft die edelsteen. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en u op saffieren grondvesten. En de dichter zegt, gij volken hoort waar in de wereld woont. Komt, luistert naar dit woord, mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Dat is het woord van God. Dat mogen wij beklemtonen. Dat mogen wij benadrukken. De vreugde in de dienst van God. En dat woord van God, die woorden, hij zegt hier de woorden van de prediker, aangename woorden. Hij vindt ze uit, hij zoekt daarnaar op zijn studeerkamer, bij wijze van spreken. En hij heeft de gemeente voor zich. Hij zoekt aangename woorden te brengen. Hij zal zichzelf de vraag stellen, hoe kan ik die jongen bereiken? Hoe kan ik nu die persoon bereiken die misschien zijn hele leven al leeft onder de waarheid, zonder dat er iets in zijn leven ooit veranderd is? Hij zoekt aangename woorden, maar dan zegt hij het geschrevene. De Heere heeft het opgeschreven in zijn woord. En dan sta ik hier achter de Bijbel en dan hebben we het niet over woorden, ook niet over stemmen bij wijze van spreken, alsof we niets anders hadden. Maar dan staan we hier achter de Bijbel, het woord van de Heere. En dan zeg je, ja, het staat zwart op wit. En heb je dat wel eens in je leven gezien? Dat je zei, Heere, wat een wonder dat dat hier nou staat. Hier staat mijn naam. Hier staat mijn kwaal. Hier staat mijn hoop. Zwart op wit. U kunt daar niet meer van af. U hebt dat vastgelegd. En een zondaar, die eigenlijk helemaal niets anders heeft in deze wereld, die leeft te midden van garanties die tussen de vingers doorglippen. Die zondaar, die mag zich op dat geschreven woord verlaten. God heeft dat woord opgeschreven. En dan moet u denken, daar hebben nu de apostelen uitgeleefd in hun tijd. Daar heeft Adam bij wijze van spreken, al had hij die Bijbel nog niet, maar daar hebben de geslachten door de loop van de tijden bij mogen leven, bij dat woord. Het zijn niet alleen woorden. In het Hebreeuws is er een woord, kent u misschien wel, dabar. En dabar betekent woord en daad. En we weten best dat dat bij ons vaak zo niet is. Het is niet zo dat wij kunnen zeggen, nou, mijn woorden zijn een zaak. Zijn een zaak. De Joden, als er iemand was die ze vloekte, dan bukte ze. Dan moest die vloek over ze heen gaan. Ze voelde, zo'n vloek is iets. Dat betekent iets. Wel, gemeente, de prediking heeft het niet over mooie woorden. Maar, en dat is voor u van groot belang als hoorder, maar ook voor ons. Het is geschreven, dat wil zeggen, ik moet tegen u kunnen zeggen, als u zou zeggen, u zegt dat nou wel, is dat nou wel waar? Dan moet ik tegen u kunnen zeggen, lees dan wat Gods woord zegt. Zie dan wat hier staat. En daar zou in de gemeenten en in de kerken veel meer overeenstemming moeten zijn, als ik denk dat op al die kansels de Bijbel ligt. Dezelfde Bijbel met dezelfde belofte en met dezelfde bedreigingen. En dat wij allemaal diezelfde God nodig hebben en dat we allemaal dezelfde mensen zijn. Wat zou dan toch ook die saamhorigheid van de kerk niet sterk moeten zijn, als je daar nu aan denkt. Zo hebben wij iets mogen aanstippen van die aangename woorden. En zij vormen de kern van de prediking. In de grond van de zaak is het zo dat het woord van God, de prediking, de boodschap, dat is een goede tijding. Dat betekent het woord letterlijk. Een goede boodschap. En dat is toch ook zo. En daar hunkert een mens toch naar. Wel, aangename woorden. En dan kom ik in de tweede plaats tot rechte woorden. Want het is wel mooi om te zeggen, ja, wij, ja, en je kent dat misschien wel, wij spreken zoals de mensen dat willen. Er zijn wel dienaren die dat ook zo zeggen. Ja, zo wil de gemeente het. En zo moet ik het ook maar doen. En in het menselijke vlak zou dat natuurlijk geweldig zijn. Een succesformule op de kansel. Een woord waar iedereen mee op de loop gaat. Wat goed valt, wat altijd goed valt. Maar zou dat wel kunnen? Zou dat wel zo kunnen zijn dat een woord altijd recht en goed valt en dat je kunt zeggen, ja, dat is nu naar de smaak van de mensen. De prediker, hij zegt, aangename woorden, dat wel, aangename woorden, maar het geschrevene is recht, woorden der waarheid. Het moet dus, het moet waar zijn. Dat zei dominee Bokhorst in Damwoude al, als mensen belijdenis kwamen doen op de kerkraad, dan zei hij tegen ze, het moet waar zijn, kind. Nou, dat begrijp je wel. Als je belijdenis doet, dan moet dat waar zijn. En de prediking, het woord van God, dat moet ook waar zijn. Wij moeten ook zo spreken dat u als het ware overtuigd wordt in uw hart van de rechtheid van het woord. Van de waarheid van de prediking. Maar waarheid, als u dat tegen de mensen op de straat zou zeggen, u bent christen, u zegt het gaat om de waarheid, man. Dan zouden ze zeggen, ach, denkt u dat u de waarheid hebt? Denkt u het te weten? Niemand weet het. En zou dan op een preekstoel de waarheid verkondigd kunnen worden. Nou, denk eens aan de waarheid in het ziekenhuis. Dan is het zo, dan, ik had het over die dokter vanmorgen. En natuurlijk, wij hebben allemaal ook wel met de dokter misschien wel eens gesproken. Misschien wel eens in hele penibele omstandigheden. Dreigende kwaal. Onheilspellende vermoedens. En wat zal de dokter nu zeggen? En dan gebeurt het wel, en dat was vroeger misschien meer dan nu, gebeurde wel dat dan de dokter zei, nou mevrouw, over 2 maanden loopt u en springt u weer door het leven. En ja, waarheid en verbeelding rond het ziekbed. En als het dan bergafwaarts gaat, dan bleek dat het geen waarheid was. Dat is heel erg. De kwaal zette zich door. Het leven was ermee gemoeid en de dood kwam. En dan voel je je bedrogen. Waarheid op de kansel, dat is natuurlijk wel heel wat. Als ik nou eerst eens even ga naar die prediker, dan heeft die man wel een heel bijzondere opvatting van wat waarheid is. Want als je nou het eerste hoofdstuk bijvoorbeeld leest, dan is dat toch eigenlijk een introïtis waarvan je zegt, man, is dat nou de boodschap? Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. 3 punten. U weet, een preek heeft 3 punten. En ik denk dat u dat voor uzelf een beetje zo invult, dat u denkt, nou, het eerste punt, ja, dat mag best een beetje uit de diepte komen. En het tweede punt, dat moet dan toch uitzicht bieden. En het derde punt, dat moet dan toch getuigen van de dankbaarheid. Nou, de prediker houdt een preek. Punt 1, ijdelheid. Punt 2, hij zegt het weer, ijdelheid. Het derde punt, het is al ijdelheid. Moet u nagaan. Dat is toch wel een, hoe ga je dan de kerk uit? Ja, en zo kom je heel veel dingen tegen waarvan je moet zeggen, ach man, wat is dat toch somber, wat is dat toch moeilijk. Bijvoorbeeld, ik denk eens even aan het 7e hoofdstuk, dan zegt hij, het is beter te gaan in het klaaghuis dan in het huis der maaltijden. Hij zegt gewoon, een begrafenis is beter dan een trouwdag. Ja, en dat kun je dan toch moeilijk mee volgen. Hij zegt, het treuren is beter dan het lachen, want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd. Het hart van de wijze is in het klaaghuis, maar het hart der zotte in het huis der vreugde. U voelt wel, dat is een boodschap, gemeente. Die 3 punten, ijdelheid en alles wat erbij hoort, dat is een boodschap. In welke gemeente zou je dat nou kunnen houden? Dat is zo tegen onze begeerte in. Dat is zo tegen de mens in. En toch, als je daar nu over gaat nadenken, het klaaghuis en de bruiloft, dan, ja, dan ga je misschien, als je het leven daartoe gegeven wordt, dan ga je de waarheid daarvan toch wel steeds meer inzien. Want hij zegt, kijk, in dat klaaghuis is het einde aller mensen en de levende legt het in zijn hart. Dus hij zegt, je kunt in het klaaghuis veel meer onderwijs krijgen dan dat je een bruiloft hebt met allerlei schone beloften, terwijl je toch moet vrezen soms dat het, ja, dat er toch zoveel gebeuren kan. Laat ik het heel voorzichtig zeggen. Zo is dat dan toch. Een predikinggemeente in die lijn van dat klaaghuis en van die ijdelheid en van die schuld en van die zonde. Die prediking is misschien wel veel profijtelijker voor je dan dat je misschien een schouderklopje krijgt en zegt, och, het gaat toch wel met je. En als je zo doorgaat, dan kom je er wel, dan gaat het wel goed. Voelt u hoe klemmend dat woord van de prediker dan naar ons toekomt? In het teksthoofdstuk, hoofdstuk 12, zegt hij ook weer zoiets. Hij heeft allerlei dingen uitgesproken En dan zegt hij van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen. Met al wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Kijk, dan denk je toch alles van mijn leven, wat niemand weet, in het gericht van God. Dat is toch een, dat is een kernelement, geliefde, voor de preek. Het gericht dat wij allemaal voor God moeten verschijnen. En dat we allemaal rekenschap moeten afleggen. En dat is voor jong en oud toch een zaak van grote, grote invloed. Hoe zal dat dan zijn? Kijk, en zo is het nu ook in de prediking. Ook in de preek moeten dingen naar voren komen, net als die prediker Salomo, moeten dingen naar voren komen waarvan u zegt dat is de waarheid. Die dokter heeft toch uiteindelijk de waarheid gesproken. En nou moet ik die waarheid accepteren. En ik moet die waarheid verwerken. En van daaruit kunnen we misschien gaan opbouwen. Kijk, dat doet nu ook Gods woord. Wij hebben onze voorkeuren, we hebben onze antipathieën misschien in allerlei opzichten. Maar laten we eerlijk zijn, het gaat in de prediking om de volle raad Gods, zegt Paulus. En dat betekent dus dat enerzijds die aangename woorden ons hart kunnen meenemen en kunnen vervullen, maar anderzijds dat het ook wel eens zo moet worden dat wij gaan verstaan wat Gods woord zegt, dat er eeuwig wel en eeuwig wee door de Heere wordt meegebracht op zijn weegschaal. En dat die twee wegen er zijn, de brede weg en de smalle weg. En dat is toch ook voor ons allen de waarheid. Wel die rechte woorden. Maar nu zegt u misschien wel, en misschien vraagt u zich dat af, hoe kunnen nu die dingen samengaan? Hoe kan nou zo'n prediker al die dingen zeggen en dat combineren? Je klederen wit, geen olie ontbreken op je hoofd, wees blij man. En tegelijkertijd bedenk het klaaghuis, dat is het. Dat is het ideaal. Hij kan dat zeggen, gemeente, omdat het leven zo is. Dit leven, ons leven, dat heeft de meest diepe ravijnen waar we soms bij staan. En waarvan je zegt, wat een nood. Dat heb je als je de krant leest. Dan denk je, oh wat daar gebeurt in Syrië, in Mosul, in Raqqa, in al die plaatsen. Wat is dat niet verschrikkelijk. Die prediker die moet reëel zijn. Die moet staan in zijn tijd. Die zegt niet allerlei vermoedens, maar die moet zeggen, kijk dat gebeurt er in de wereld. En deze man, deze prediker, hij is aan de ene kant uiterst pessimistisch. En hij zegt, ach, het is allemaal te vergeefs. Het is allemaal voor niets. Wat voordeel hebben we daarvan? Dat is een boodschap die ook bij veel mensen, laten we eerlijk zijn, in onze tijd leeft. Veel mensen die het leven soms niet aankunnen. Die er niet tegenop kunnen, die niet in de stroom van deze tijd hun standpunten, hun vastigheden kunnen vinden. En wat is er dan, gemeente? Wat is er dan een rijkdom als de prediker uit het woord van God, als die daarvan weet, als die ook echt naast je komt zitten en komt zeggen, ik begrijp je wel en ik weet wel wat je denkt en ik ken je moeilijkheden en ik ken je strijd en ik ken je tegenspoed en ik weet dat het allemaal zo ijdel lijkt. En dat je niet slapen kunt s'nachts. En dat je gedachten op hol slaan. En dat de pijnen door je heen vlammen misschien. Wat is het dan een zegen? Heb je het zo wel eens ondervonden? U zegt, ja gelukkig, gelukkig daar op de kansel, daar komt toch iets van mijn leven naar voren. Van mijn levenspraktijk. Daar is toch in dat oude woord van God, daar is toch bij de Heere zelf, er is toch dat grote wonder dat werp al uw bekommernis op hem. Hij zorgt voor u dat u met al die dingen bij hem terecht kunt. Wat is het een voorrecht dat er in de Bijbel een psalm bijvoorbeeld staat. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. De diepten. En die diepten, waar u misschien in verkeert. Als hier mensen zijn die iets van die diepte begrijpen, die zullen zeggen, ja, laat dat niet ontbreken, want dat is ook mijn levenspraktijk, de diepte van ellende. En dan gaat die psalm nog, die gaat die diepte nog uitdiepen en dan zegt die Heere, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Dan gaat hij nog dieper afdalen in de nood van een mens. Ijdelheid der ijdelheden. Hoe kunnen we dat nu combineren met de prediking? Ik had het zo even over de mooiste bladzijde uit de Bijbel. En dat was het kruis. Dat is het kruis van Christus. Dat is de schoonste, de rijkste illustratie van de liefde Gods. En van Gods genade. Maar gemeente, dat kruis en de beschrijving van dat kruis is ook tegelijkertijd de meest zwarte bladzijde uit de Bijbel. En dan kom ik dus, als ik die aangename woorden, als ik die nu moet combineren, als ik nu als prediker zeg, ik zou zo graag de jeugd en ik zou zo graag de ouderen overtuigd willen zien van de kracht van het evangelie en van de rijkdom van de naam van Jezus. En toch moet ik ze eerlijk behandelen, toch moet het waar zijn, kind. Kijk, als ik dat nu zou wensen, dan weet ik maar eigenlijk één geweldige bladzijde, dat is, ik had het over dat kruis, de zwartste bladzijde, vanwege onze nood en schuld, vanwege de toorn Gods, en de meest lichte bladzijde, van algehele vrijspraak, voor een moordenaar aan het kruis. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Dan zie je, ik hoop dat ook onze jongens en meisjes dat mogen meebeleven, dat enerzijds die duisternis, die donkerheid, en anderzijds toch ook dat licht van het evangelie, dat dat samenvalt en dat dat niet verstaan kan worden buiten het kruis van Christus. Als je dat kruis nu ziet, als je dat nu in beeld hebt, dan zeg je, ja, nu begrijp ik het. Nu zie ik in dat kruis hoe erg wij gezondigd hebben. Hoe verschrikkelijk het is dat wij God kwijt zijn. En dat wij willen leven zonder God. Nu zie ik wie ik ben. Nu heb ik hem gekruisigd, de Zoon van God. Dat heb ik gedaan. En dan daal je neer tot in de diepste krochten van je bestaan. Maar je mag tegelijkertijd in die enige naam van Christus ook het meest aangename woord uitspreken, dat er toch ook in dat bloed der verzoening leven is. En dat daar voor u allen zoals u hier zit, dat daar toch een deur open gaat. En dat wie we ook zijn en hoe het ook is, dat we dan toch kunnen en mogen zeggen, ja, de Heere denkt aan mij en die in Christus is, is een nieuw schepsel. De prediker zocht aangename woorden. U zit misschien ook in de bankgemeente en u zoekt ook aangename preken. Dat is heel goed. Dat moeten wij ook doen. Dat mogen wij ook doen. Als wij erbij mogen zeggen, het geschrevene is recht. Het zijn woorden der waarheid. Zo zegt hij dat hier. Dan kom ik tot het derde. Niet alleen dus aangename woorden en niet alleen woorden, rechte woorden, maar ook prikkelende woorden. En wat zijn dat nu, prikkelende woorden? Wel, die waarheid, die prediking, ik weet niet hoe u dat beleeft, altijd weer. En dat hangt niet af van de persoon die op de kansel staat, maar hoe beleef je dat nou? Ik hoop dat wij iets van dat prikkelende mogen verstaan, van dingen die gezegd worden die je wakker schudden. Kolbrugge zegt, in de preek moeten haakjes zitten. Haakjes. Hij bedoelt te zeggen, daar moet je een jong mens mee verontrusten. Weet dat God u om al deze dingen zal doen komen voor het gericht. Dat is verontrustend. Iemand zei tegen me, dat is wat, zei die, ik ben eeuwig. Dat is toch wat dat u eeuwig bent. Wel, dat is zo'n prikkelend woord waarvan je zegt, daar kom je nooit over uitgedacht. Dat is zo schokkend, dat is zo aangrijpend. Dat is toch zo? En dat wij geschapen zijn voor die eeuwigheid. En dat wij een verbond gemaakt hebben met de hel en met de dood. Zo diep daalt dat bij de mens af. Kijk, als die woorden worden uitgesproken, dan moet je daardoor geprikkeld worden. U mag best de kerk uitgaan, gemeente, met de gedachte, wel, dat sprak mij niet aan. Dat zoek ik niet en dat begeer ik niet. Dat is waar, dat hebt u gelijk. Dan hebt u misschien wel, ja, misschien niet helemaal, maar dan hebt u toch voor een groot deel goed geluisterd. Prikkelende woorden, dat betekent dus, je moet dat woord van God zo brengen dat die boodschap, dat die als het ware voelbaar wordt. Het moet diep ingeslagen worden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan mensen die in de bergen de steile wanden van de bergen beklimmen. En dan weet u wel, dan slaan ze die ijzers heel diep in. Ze hangen daar misschien wel 1000 meter boven de afgrond. En als die ijzers in de rotswand, als die loslaten, dan vallen ze duizelingwekkend diep. En als je dat nou zo ziet, dan denk je, ja, nu begrijp ik wel dat ook een prediking, dat woord van God diep ingeslagen moet worden. Dat betekent, het moet betrouwbaar zijn, het moet vast zijn, alles hangt ervan af. De eeuwigheid, maar ook de tijd. Ook je leven, je huwelijk, je gemeente, al die dingen. Het hangt allemaal van die nagels af, van die prikkels, diep ingeslagen. En dat is het nu. Nu gaat het erom, willen ze nu echt houvast geven, dan moet je dat heel diep inslaan. Ach, en dan, ja, dan moet je dat noemen. Dan is dat wel vaak in onze tijd en altijd zo geweest, dat wij misschien te veel, te oppervlakkig over de dingen spreken. Ach, je hoort altijd wel over het gericht misschien, en je hoort altijd wel over, wij zijn allemaal zondaars en we hebben allemaal een zaligmaker en wij hebben allemaal belofte, gemeente, maar wat kan dat oppervlakkig zijn? Wat kan het zuiver op de kansel klinken, terwijl het toch niet diep inslaat in je leven? Kijk, daar gaat het nu om. Om nu zo dat woord te brengen, die prediker heeft het geprobeerd. Die heeft gezegd, de echte wijsheid, die moet diep treffen in je hart. Was een dominee, die was tandarts geweest. En weet je, hij zegt, ik doe eigenlijk nog hetzelfde. Hij zegt, eerst boren en dan vullen. En dat is in de preek ook zo. Dus dat boren, daar moet je dan eens onder verstaan. Je moet eerst plaats maken voor het evangelie. Je moet het verkeerde uit die ziel, uit dat leven, dat moet je als het ware met de boren van Gods gericht, dat moet je wegbranden. En dan komt de plaats voor het woord van God. Prikkelende woorden. Dat zijn dus woorden die vragen oproepen in de gemeente. Dat zijn woorden die soms misschien niet samengaan met de wensen van je leven. Maar hij zegt toch, de prediker, de woorden der wijze zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen. En dan gaat het om de prediking die een diepgang heeft. En dat wil nu niet zeggen dat je alleen maar spreekt over de grote nood van een mens en dat je daar eindeloos over spreekt. Daar kun je ook in ondergaan. Wij moeten een diepgaande prediking hebben van recht en genade. Ook van de liefde Gods. Die liefde, die barmhartigheid moet zo diepgaand gepredikt worden, dat ook u en jij, dat je daar hoop door krijgt. En dat je daardoor houvast ontvangt. En dat je daardoor ook weer verder kunt. En dat is niet met een, ik bedoel niet een gemoedelijk woord, maar dat is met dat vaste evangelie. God zelf heeft die grond in Sion gelegd, de zekerheden van zijn getuigenissen, diep ingeslagen. Het doopformulier heet het over de grondeloze barmhartigheid. Het is waar de diepte van onze schuld is oneindig, maar de diepte van Gods barmhartigheid is eigenlijk, ja zeker, veel groter. Veel groter dan onze schuld en onze nood, diep ingeslagen. En dat betekent dan ook, denk eens aan die tandarts, Dat betekent dan ook dat je, dat we zo die Christus zouden mogen voorstellen. Ik zou het wensen dat ik dat zou kunnen. Hem zo voor te stellen dat u daar iets van ondervindt. Dat u zegt, hij is ook mij gegeven. Hij wil ook mijn schuld wegnemen. Om u allemaal als het ware bij de hand te nemen en te leiden tot hem die toch de goede herder is en die het verlorene zoekt. Om u op te wekken tot hem te gaan, van hem alles te verwachten. Maar diepgaand, dat wil dus zeggen niet oppervlakkig, zodat je straks op het kerkplein eigenlijk alles bijna alweer vergeten bent. En dat u voor de zoveelste en de zoveelste keer een preek gehoord hebt waarvan u zegt, ja, ach, wat zegt mij dat nu eigenlijk? Zo zulke preken heb ik ook zat gehouden. Maar dat diepgaande, dat je nu zou mogen zeggen, wel, ik moet die ijzers, die nagels zo diep inslaan, dat je in het leven komt. He, dat is het. Kom je in het leven. Dan kom je in het gevoel. Dan moet het pijn gaan doen. Maar dan moet het ook zo zijn dat je met diepe vreugde mag geloven dat God in Christus je tot een God is geworden voor de tijd en voor de eeuwigheid. De woorden der wijze zijn gelijk prikkelen diep ingeslagen, gelijk nagelen van de meesters der verzamelingen. Hij bedoelt daarmee, de meesters der verzamelingen, dat zijn de dienaren van het woord. Zo zou je het kunnen zeggen, de herders. Eigenlijk is een prediking niet anders dan dat je de dingen verzamelt. Uit Gods woord. Geen eigen ideeën, geen eigen mogelijkheden. Maar wat het woord van God nu zegt, dat is heel wat. Om nu echt met die schrift de kansel op te komen en te zeggen, daar moeten wij het nu mee doen, de meesters der verzamelingen. Dat is mooi. Als u zo in de kerk zou zitten, u kunt het ook beleven. U zegt, ja, nu mag ik verzamelen de rijkdommen, de kracht en de troost van het evangelie. Verzamelen. Dat is luisteren. Hier heeft een dominee gestaan in Rijnsburg, heel lang geleden. En dat was een heel andere tijd, jongens en meisjes, kinderen. Op de voorste bank zat iemand en die was doof. En die had zo'n grote, zo was dat vroeger, die had zo'n grote hoorn in zijn oor, maar dat liep dan uit in zo'n klankveld, zo'n klankbodem. En zo zat een dove dan te luisteren naar de preek die hij anders niet kon verstaan. En daar zit die man op de voorste bank en de dominee zegt, hoor je dat, Willem? Hoor je dat? En toen zegt Willem, hij gaf antwoord, ja, dominee, gooi het er maar in. Nou, gemeente, dat is het. Dat is nou verzamelen. Dat u zegt, ja, dat woord. Dat was in Apeldoorn iemand in mijn studententijd waar veel studenten kwamen die zei, wij zaten in de kerk soms als vogeltjes te happen naar leven en naar het woord. Dat is verzamelen. Gooi het er maar in die horen, in dat oor. In dat hart, de meesters der verzamelingen. Wij zitten hier met elkaar om te verzamelen het woord van God. En al die dingen zijn gegeven, dat is dan het einde van de enige herder, zegt hij. En dat is natuurlijk uiteindelijk Jezus Christus, de goede herder. Hij staat achter dat woord, hij staat achter die prediking, vergeet dat nooit. Denk nooit dat er dogma's komen en dat er stellingen worden gelanceerd, maar dat het is uit de kracht en de volheid van het offer van Jezus Christus, verzoening en vergeving. De enige herder. Kijk, dan vergeet je ook al die mensen, maar dan gaat het om Jezus alleen. Gegeven uit genade van de enige herder, ook aan jou. De Heere geeft het en de Heere schenkt het. Uit genade. Hij wil het u en mij geven. Gaat u toch niet met lege handen naar huis? Toch niet zo dat u zegt, ja, dit is toch wel waar het woord van God, maar dat u er niets mee doet? Heden zo gij zijn stem hoort. Hij geeft het u. En als ik u iets zou willen geven, dan kijk ik natuurlijk wel, wat doe je ermee? Wil je het wel hebben? Gemeente, dat is de geweldige klem van de prediking, dat je, je krijgt iets van Gods wegen. Het evangelie, het woord van God, De zaligheid. Wilt u het hebben? Daar gaat het om. Gegeven van de enige herder. Vertrouwt u hem? Gelooft u hem? Ziet u op hem? Hij hoort het gebed van al diegenen die hem nodig hebben. Hij zoekt een verdwalend schaap. En hij kent ze alle bij name. Vertrouw uzelf aan hem toe. En dat zal des te gereder gebeuren als u de diepgang van het woord hebt ontvangen. De diepgang van uw ellende. En de diepte van die goddelijke verzoening. Wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgeklommen. Dat heeft God bereid. Dien die hem liefhebben. Amen. Laten wij nu samen danken. Heere in de hemel, wij mogen u dankbaar zijn dat u ons deze dag gegeven hebt in uw huis. Wij hebben u vanmorgen gebeden om heiliging. En wij mogen nu de balans opmaken, is het voor ons echt een heilige dienst van u geweest. Voor uw knecht en voor de gemeente, geeft dat we zo met het gehoorde mogen inkeren en naar onze woning gaan. Geeft dat wij aangename woorden hebben gehoord aangaande onze redding, aangaande onze toekomst. Die de beurs en die de markt en die de super ons niet geven kan, maar die bij u te vinden zijn. Heere, genees ons zo in alle opzichten naar lichaam en ziel. Van al onze kwalen die ons aankleven. Wij bidden voor deze gemeente. Wilt u het in alle dingen van zondag op zondag goed maken. Ook nu de gemeente vakant is. De enige herder. Wat is dat ook een woord van kracht en van troost. Ook in deze tijd. De enige herder. Dat ontslaat ons niet van onze taken en van onze roeping, maar dat geeft ons wel toch dat wij gesterkt worden. Gedenk onze broeders in de kerkraad, geef hen ook alles wat ze nodig hebben, Heere. Wilt u hen veel liefde geven tot u en tot de gemeente? Wilt u zijn met de emeritus predikant van Rijnsburg, dominee Westerink en alle die hem lief zijn? Wilt u hem zegenen en gedenken ook nu zijn leven toch een andere wending heeft genomen? Wil van zondag op zondag nabij zijn, kracht en sterkte verlenen bij alles. Ga dan genadig met ons en doe verzoening over het zondige dat ons altijd aankleeft in gedachten, woorden en werken. Heere, we leggen alle dingen voor u neer. Doe het uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen nu Psalm 23 en daarvan het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. 23 vers 1. Verhef nu uw harten tot God, ontvang biddend zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.